Goedenavond, welkom bij Dit Was Het Weekend. De ontknoping nadert. We zijn toe aan speelronde 30 in de Eredivisie. En daar blikken we vanavond op terug.
Afloop van PSV Vitesse weten we twee dingen nagenoeg zeker.
En die krijgt erbij Lozano. En dan is het nog 6-0.
PSV wordt of nee?
We zijn kampioen.
Ja, de eerste die dat zegt.
We zijn kampioen. Ja, oké, we worden het.
Nee.
Kwestie van tijd.
En Vitesse lijkt te degraderen.
We hebben nog 4 wedstrijden en we staan geloof ik 7 punten achter. Ja, dat gaan we niet redden.
Nummer 2, Feyenoord kan met een goed gevoel toeleven naar de bekerfinale tegen NEC. Het wint met 1-0 van Fortuna Sittard en kan het directe Champions League ticket nu echt nauwelijks meer ontgaan. Omdat nummer 3 FC Twente met 2-1 verliest van Ajax.
Bergwijn stuurt onderstaan de verkeerde kant op. En Ajax heeft deze wedstrijd omgedraaid.
Onderin is RKC Waalwijk de grote verliezer. Het gaat na 0-2 voorsprong met 3-2 onderuit bij AZ. En moet de veilige 15e plek nu overdragen aan Excelsior. Dat met 4-0 wint van Volendam.
Voorzet lekker strak en inlopen bij de tweede paal. Het is heerlijk wat Excelsior vandaag brengt.
Excelsior was in vorm afgelopen vrijdag. Daarover later meer en over de tal van zaken. En dat doen we vanavond met Karim en Kenneth. Heren, goedenavond.
Goedenavond.
Karim, Kenneth en ik waren gisteren in Eindhoven. We pakken PSV Vitesse er maar meteen bij. Wij zaten niet helemaal op het puntje van onze stoel. Ik neem niet aan dat jij op de bank helemaal voorover schoof om naar die zeer spannende wedstrijd te kijken.
Nee, het was niet spannend meer volgens mij, maar... Ik vond PSV, ja, die kunnen gewoon niet in de wedstrijd zitten. In gedeeltes van wedstrijden, maar nog steeds hebben ze zoveel individuele kwaliteit. En dat zag je gisteren ook weer. Ja, het was gewoon een hele makkelijke dagje voor PSV.
Ja, wat zijn dan dingen waar je met name van geniet of op let?
Ja, ik heb wel gisteren echt genoten van Dest. In alles, volgens mij. In dit seizoen volgens mij de meest constante speler. En ook gewoon, ja, het is gewoon een linksbuiten. Ik denk dat menig linksbuitens jaloers op de acties van Dest zijn. Maar hij was echt geweldig. En volgens mij het hele seizoen. Dit soort dingen doet hij dan wel in de Eredivisie wat meer dan dat hij dat deed in de Champions League. Maar dat is denk ik best wel vrij normaal. Maar ik vind hem in alles hier ook weer. Volgens mij de rechter, die werd helemaal gek van hem. Die werd helemaal doorgedraaid. En het is gewoon echt heel lastig om zo'n speler met zoveel snelheid en zo lichtvoetig tweebenig zijn voorzetten met links en rechts. Hier ook volgens mij wordt hij 2 of 3 keer draait hij de recht dat hij hem gewoon moet vasthouden. Ja, voor mij is dit wel echt een wapen wat PSV dit seizoen erbij was. Als je het vergelijkt met de andere teams wat er daar op de backs lopen. Natuurlijk Feyenoord heeft dan met de Houtman en Geertruida. Maar dit is toch wel iemand die echt individuele klasse heeft en mensen makkelijk voorbij komt. En ook gewoon heel belangrijk is voor PSV hier ook. Volgens mij is dit de 90ste minuut dat hij dan nog zo'n sprint eruit gooit. Volgens mij heeft hij de meeste in dit kalenderjaar heeft hij 38 dribbles. Volgens mij het dubbele met alle vergeleken met de rest van de verdediging, van de verdedigers. Dus nee, die maakt gewoon een goed seizoen. Het is te hopen dat PSV hem kan behouden.
Ja,
heb je ooit een handiger back gezien dan hij?
Nee.
Ik kan me niet. Ja, nee, Willems was ook best wel handig, weet je wel, met dat die trucjes en al. Maar deze is zo handig. Maar mijn tweede vraag is natuurlijk van, kan dit ook in een city, in een top 3 competitie in de wereld?
Barcelona,
kan je zo spelen?
Bij Barcelona wou hij wel dezelfde dingen doen. Maar ja, toen had hij wel wat jongens lopen, zoals Messi. Als het dan een paar keer verkeerd gaat, dan wordt hij op zijn plek gezet. En hier kan hij gewoon zijn gang gaan.
Want waar zit jouw twijfel precies in?
Nou, of je überhaupt op die manier kan spelen. Dat je gewoon alleen maar vooruit loopt. En dat je dan eigenlijk helemaal is je aanvalsspel ook best wel veel gericht op hem. Want de buitenspeler speelt eigenlijk in dienst van hem. Want die moet de hele tijd naar binnen. Nu heb je toevallig buitenspelers die graag naar binnen komt. Dus dat is helemaal goed. Dat is ook een hele legitieme aanvalsplan. Alleen als jij in een team komt die zegt, nou, die linksbuiten staat linksbuiten en jij moet maar verdedigen. Ja, dan weet ik het niet, 1, 2, 3.
Ja, kijk, hier kan hij het nog wel belopen dat hij dan ook nog vaak terug kan om de spelers in te halen, omdat hij zo snel is. Maar op Champions League niveau, dan moet hij dit wel wat meer gaan doseren. Dan kun je niet of de hele tijd blijven.
Op Premier League niveau, weet je, die zijn. Ja. Net zoals, weet je, Anthony vonden wij snel in Nederland. Daar is iedereen zo snel.
Het ligt er ook weer aan Manchester City. Volgens mij ook zo'n kleine rechtsback. Dat is best wel een handig spelertje die ook wel lichtvoetig is en snel. En als je aanvallend.
Bedoel je Rico Lewis?
Ja, Lewis. Oh, ja, dat is ook wel een beetje zo'n type
als
speler.
Als Walker niet speelt, speelt Lewis.
Ja, dat is ook wel zo'n type speler. Dan moet je wel echt bij een aanvallende team spelen. Zoals Manchester City. Dan denk je echt wel dat zo'n speler daar echt wel in kan passen.
Maar dat is natuurlijk de grap. Want waar hij dus in past, ja, die komen waarschijnlijk niet voor Dest. Nee, dus dan kom je misschien in een laagje waar je niet optimaal zijn kwaliteiten kunnen benutten.
Ja, dus bij hem is het ook wel nu dat soort clubs ook wel kijken van wat heb je bij Barcelona, wat heb je bij Milan gedaan.
Ja.
Daar is het ook niet echt helemaal eruit gekomen wat hij nu laat zien.
Nee, maar dus toch twijfel hij of hij bij PSV moet blijven. Ja. Ik denk dat dat eerlijk gezegd alleen maar op basis is van wat voor overeenkomst, zo noemde hij het zelf gisteren, dat er een goede overeenkomst moet komen. Dat zal waarschijnlijk over de salaris gaan.
Over de financiën inderdaad. Laten we zelf maar even luisteren. Of laten we even naar hem zelf luisteren. Serginho Dest over zijn toekomst.
Ja, PSV is heel tevreden met me. En ik heb het ook echt naar mijn zin hier. Snap je, we doen het goed als team. We zijn kampioen. Volgend jaar spelen we weer Champions League.
We zijn kampioen, dat zeg je goed.
Ja, we zijn kampioen.
Ik ben de eerste die dat zegt.
We zijn kampioen. Ja, oké, we worden het.
Nee.
Kwestie van tijd. Maar ja, ik heb het zeker naar mijn zin. Dus de tijd zal het leren.
Maar tussen naar je zin hebben en graag willen blijven, daar zit een verschil in, hè? Dat begrijp je.
Ja, natuurlijk moet alles kloppen. En dat is aan ons om uiteindelijk te regelen en tot een goede overeenkomst te komen.
Heb je iets van... Ik kan er gelukkig van worden om hier nog 2 of 3 jaar te spelen. Want als je gekocht wordt, dan ga je minimaal een contract voor 3 jaar tekenen. Of zit er nog ergens in jouw voor- of achterhoofd Barcelona basis?
Nee, ik wil gewoon gaan voor mijn ontwikkeling. Waar ik ook het meeste kan spelen, dat is voor mij belangrijk. Dat hebben jullie dit jaar ook gezien. Ik heb heel veel minuten gemaakt. Ik heb mezelf weer echt omhoog kunnen spelen. En dat is iets wat ik gewoon wil blijven doen. Dus waar mijn toekomst ook belandt, ik wil gewoon kunnen spelen en mezelf door kunnen ontwikkelen.
Ja, want als PSV eruit zou komen met Barcelona, of eruit, die 10 miljoen aftikt, dan ga jij daar mee akkoord?
Zo inhoudelijk wil ik het er nog niet over hebben, maar er is zeker een kans.
Er is zeker een kans.
Mag ik een vraag, Mila? Ja, is dat die 10 miljoen, is dat alleen maar voor PSV? Of is dat ook voor, stel je voor dat Ajax wakker wordt en zegt van weet je wat?
Nee, ik denk dat ik weet het niet 100% zeker, maar ik denk dat dat alleen voor PSV geldt. Dus vaak huur je een speler met een optie tot koop.
En die geldt dan alleen maar voor die
club? Ja, dat lijkt me wel, ja. Ja. Okay. Kenneth zei gisteren, maar sowieso doen, PSV. Vind jij dat ook?
Nee, zeker. Ik zou precies hetzelfde doen. Kijk op wat voor manier je speelt. Er zijn weinig teams, daar kom je uit misschien bij City en dat soort...
Hoe oud denk je dat hij is?
23. Dus hij is nog vrij jong. Ja. Dus nee, ik zie, voor hem is het alleen maar beter. Volgend jaar weer Champions League, kan hij zich weer in de kijker spelen. Dus nee, ik denk dat het voor PSV en voor hemzelf alleen maar beter is dat hij blijft.
Een leven voor zich, de toekomst lacht hem op dit moment toe, Serginho Dest. Nou ja, interview met Hans. Daarna ging hij trouwens nog naar de persconferentie. En de lastigste vraag, ook veel natuurlijk over zijn toekomst vraag. De lastigste vraag kwam uit onverwachte hoek.
Ja, je weet nooit wat er komt. Je weet ook nooit... Geen enkel seizoen is hetzelfde, om het zo te zeggen, snap je? Dus van tevoren weet je natuurlijk niet hoe volgend seizoen zal verlopen. Maar ik denk, laten we zeggen, de trainer nu opeens weggaat. Het gaat niet gebeuren, maar dan kunnen een hele hoop dingen veranderen. Dus ik wil daar nog niks over zeggen.
En als de trainer blijf jij dan? Ja,
het maakt me wel moeilijk, hè?
Ja. Ik zeg niks.
Het beste.
Nou, Bos blijft en dan gaat Dest ook blijven.
Dit is een ontzettende legitieme opmerking wat hij hier maakt.
Ja.
Dat wanneer een trainer die jou op een bepaalde manier laat spelen en op een bepaalde manier laat voelen, en dat geldt natuurlijk ook weer bij Feyenoord, dat wel echt een grote rol speelt in jouw beslissing. Maar nu ziet het niet naar uit dat Peter Bos weg zou gaan, maar stel je voor dat je nu, alles is roosgeur
en maneschijn.
En dat je dan vindt, ik teken en dan morgen neemt hij de trein naar Valencia bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Ja, dan zit je daar als speler, dan moet je maar afwachten wat er komt en op welke manier hij speelt. Zou hij ook op deze manier onder Roger Schmid hebben mogen spelen, weet je, dat soort dingen.
Ja. Ja,
maar dat is een hele legitieme overweging.
Peter Bos heeft wel gezegd dat hij hoogstwaarschijnlijk blijft. Maar ja, je weet nooit wat voor treinen er inderdaad voorbij komen. Dan de goal van Bakayoko. Dat was een assist van Luc de Jong. Paas vooruit. En kijk, daar heeft Luc de Jong prachtig de bal. Legt hij terug op Bakayoko. Maar er was er na afloop wat discussie of dit nou wel of niet bewust was. Kenneth vond niet bewust. En Luc de Jong die kwam na de wedstrijd bij Hans. En die kreeg van Hans de vraag of het nou een bewustie was of niet. Kenneth dacht dus van niet.
Was dat een verschrikkelijke slechte aanname van je of was hij bewust?
Bewust. Ik wist dat Bakka daar liep ook. En ik wilde hem naar achteren. Ja.
Bewust?
Ja. En ik wist dat hij in kwam lopen. Dus ik denk, leg hem voor hem neer.
Bewust.
Vind je van niet dan?
Ja, Kenneth, je hebt er een nachtje over kunnen slapen. Even goed nog alles de revue kunnen laten passeren.
Ja, nou, ik heb ook meer beelden gezien van achter de goal ding. Ik denk toch dat Luc jokt.
Ja?
Ja, dat denk ik. Dit kan niet bewust zijn, want nee, zo geef je geen paas terug. Nee. Kijk, hier lijkt het nog wat, dat is het beeld wat jij hebt gezien. Nou, hier zie je al, hij wil hem doodleggen op zijn voet. Nou, die springt dan terug op Bakayoko. Hier zie je het ook niet echt. Zo geef je geen paas terug. Nee. Dan geef je echt een beetje met je onderbenen geef je mee. Nou, hier zie je het helemaal. Hier is geen, ja, wat mij betreft geen twijfel over mogelijk. Nee. Maar onze kijkers, die natuurlijk ook heel veel die op amateurniveau voetbal waarschijnlijk. Ja. En prof, die mogen dat zelf oordelen. Ik geloof het niet.
Jij, Karim?
Nee, ik ook niet.
Nee?
Nee, als dit bewust is, dan is het wel heel, heel mooi gedaan. Alleen, ja, hij zegt het wel zelf. Alleen wat Kenneth zegt, hij kijkt helemaal niet naar de situatie waar Bakayoko is. Dus ik denk dat hij hem echt gewoon wel klaarlegt voor zichzelf.
Hartstikke eerlijke jongen, toch?
Dat zei ik ook gisteren, ja. Dus dan wilde ik hem niet in de... Maar hij kwam wel met een hele, hele omslachtige verklaring ook over van... Ja, hij had ook nog een andere optie, dat hij hem voor zichzelf klaar wilde leggen. Dus...
Gewoon een beetje ondeugend om...
ik denk een beetje jokken.
Wellicht,
niet liegen, maar jokken.
Wellicht komen we daar in de nabije toekomst op terug. Zo belangrijk is het ook allemaal niet. Maar wel leuk om over te discussiëren. Dat niet leuk is, is de situatie van Vitesse. Sportief natuurlijk, degradatie dreigt. Maar vooral financieel is de toekomst van Vitesse allerminst zeker. Eerst maar even het sportieve. Want ja, je gaat je afvragen hoeveel de spelers van Vitesse en de trainer nog in handhaving geloven. Nou ja, Vitesse trainer Sturing was eigenlijk wel duidelijk.
Is het klaar nu?
Ja, wordt nu wel heel lastig natuurlijk. Hè. We hebben nog 4 wedstrijden en we staan geloof ik 7 punten achter. Ja, dat gaan we niet redden.
Dus het is klaar?
Ja, zolang het kan moet je ervoor gaan. Dus iedereen wil horen dat het nu natuurlijk nu klaar is. En het kan nog steeds.
Ik vraag het alleen maar aan je.
Het kan nog steeds, maar dat is wel als je kijkt naar hoe we spelen. En de punten die we de laatste weken niet hebben gehaald. Dan wordt het gewoon heel lastig.
Waar halen jullie nog de energie vandaan om nog voor het alle kleinste kansje te gaan? Of overdrijf ik?
Nee, ja, je moet natuurlijk gewoon door blijven gaan. En dat is het ook. Je moet gewoon iets binnen jezelf naar voren brengen om uiteindelijk gewoon door te gaan. En uiteindelijk, je speelt nog voor iets. Het is niet dat het nu al klaar is. Je hebt nog steeds een kans. En die kleine kans is wat ons nog, ja, eigenlijk dat motivatie moet brengen om elke keer daar te staan en wel voor die 3 punten te gaan.
Ja, spelers geloven er nog in. De trainer werpt de handdoek, Karim.
Ja, het is wel opmerkelijk dat hij dat zegt eigenlijk, vind ik.
Ja, toch?
Misschien is het wel realistisch, maar zoiets kan je niet zeggen als er nog een paar wedstrijden te gaan zijn. En jij bent een voorbeeld voor je spelersgroep.
Ja.
Maar je hebt iets die heet reverse psychology.
Omgekeerde psychologie.
Ja, dat hij dus... En dan hoopt hij dat er iets komt in de groep waarvan... Nou.
Denk je dat hij dat zo heeft bedoeld? Volgens mij was hij gewoon...
Dat denk ik ook niet.
Nee,
maar
ten einde raad.
Ik wil hem best wel proberen te beschermen in de zin van... Dat is misschien ook een tactisch iets. Alleen, ik heb zelden of nooit gehoord dat een trainer dat zegt. Een speler zegt, nou, we moeten nog voor de kleinste kans gaan. Dit was vorige week al zo.
Ja.
Dat Sturing dat al een beetje zei. Vond ik het al bijzonder.
Ook je volgende wedstrijd. Hoe moet je die wedstrijdbespreking gaan doen?
Ja, maar dat is Fortuna. Fortuna thuis.
We gaan gewoon voetballen en we zien het wel.
Het is Fortuna thuis over 2 weken. Ja. Dus je hebt 2 weken de tijd om daar richting te gaan. En om echt de schouders te onder te zetten voor de laatste 4. En wat ik heel vaak ook zelf heb meegemaakt toen ik in die regioenen speelde bij MVV tegen Deelby. Daar gebeurden de gekste dingen in de laatste 4 speelrondes.
De ploegen zijn uitgespeeld.
Het is wel iets anders nu, omdat je de play-offs hebt. Weet je wel, van mensen die net 9e kunnen worden of 8e kunnen worden om in de play-offs.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk altijd iets om voor te spelen. Maar de Utrecht hebben ze volgens mij.
Utrecht uit over twee speelrondes.
Drie speelrondes. Ja, twee speelrondes, ja.
Dan Heerenveen uit en de laatste is Ajax thuis.
Heerenveen is waarschijnlijk ook zeker voor de play-offs.
En kunnen Utrecht... in theorie allemaal ploegen zijn die uitgespeeld zijn?
Dus ik vind het een beetje voorbarig. Ik denk dat hij ook wel meer ook met al die problemen rondom de club. En dat hij had het, ook vooraf over dat ze waarschijnlijk dit seizoen niet eens zal kunnen blijven bestaan.
Nee, wat betreft financiën hebben ze niet genoeg liquiditeit misschien om het te overleven. En er komt ook nog puntenaftrek aan, waarschijnlijk hangt nog boven de markt.
Als die komt, dan is het al wel. Je moet 8 punten inhalen, 7 punten plus doelsaldo op RKC en 4 wedstrijden. Moeilijk.
Zeker.
Maar het is... Weet je, dan denk je, hoezo kom ik dan trainen de komende 4 weken?
Ja, nou goed. Over 2 weken is het dus Fortuna thuis voor Vitesse. Wie weet hebben ze dan iets bedacht om weer geloof te krijgen, maar het lijkt er niet op. Dan Fortuna tegen Feyenoord. 1-0 lijkt moeizaam, was het dat ook?
Jawel, omdat er heel veel duels werd gespeeld. En ze ook af en toe elkaar over het hoofd zag. Waren echt momenten waar je iemand die beter voorstonden konden geven. Ik kan me nu even voor de geest halen die ene bal van Timber. Waar Stengs helemaal vrij staat rechts. En dan geeft hij iets heel moeilijks door het midden. Weet je, en dan maak je het jezelf makkelijker. En het is niet even 1-2-3 zo'n wedstrijd voor de bekerfinale. Waar je eigenlijk... Ja, die bekerfinale, dat is namelijk echt een happening. Dat begint al een training voor de wedstrijd. En de dag voor de wedstrijd. En helemaal met de bus. Dat wil je echt niet missen.
En als speler ben je ook wel bang dat je geblesseerd raakt in zo'n
wedstrijd. Daarom, dus dat wil je echt niet. Alleen ja, dus ik vond dat Feyenoord het zichzelf veel makkelijker had kunnen maken. En ze spelen... Klinkt een beetje onherbiedig, maar ze spelen eigenlijk met 10 man.
Ja, is het echt zo erg?
Ja, Giménez is wel echt shocking, hoor. Is wel shocking in de zin van hoe goed hij is geweest. Mm-hmm. Nu helaas een aantal weken, misschien een maand of anderhalf, 2 maanden geleden. En hoe hij nu voetbalt. Het is echt Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Je weet niet wat je ziet. Hij had 16 balcontacten vandaag. In deze wedstrijd. Maar de klungelijkheid waarmee hij voetbal, ten opzichte van hoe goed hij was, ja, dat is echt niet. En hij probeert dan alles. Hè. Dan wil hij hier dan blazen voor de bal gaan. Dan probeert hij dan een goedkope penalty te versieren. Weet je, hij is met alles, behalve echt lekker spelen. Weet je, duels, ook totaal geen timing. Waar is de bal überhaupt? Dit vond ik eigenlijk het meest schijnende. Hier totaal geen beslissing nemen, loopt die maar zomaar Theo Siouvas op.
Ja. Wat ook wel opvallend is, wat je bijvoorbeeld bij sommige spitsen die bij een club spelen, waar het team helemaal niet draait. En dat je dan niet lekker in je vel zit. Maar Feyenoord draait gewoon goed en bij hem is het gewoon, stokt het gewoon.
Ja.
En soms kan je nog eens denken van het ligt aan mijn medespelers. We zitten niet lekker in, maar Feyenoord zit er gewoon goed in. En bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Ajax ook. Was hij ook in de minste speler?
Nee, ja, klopt. En die mensen natuurlijk die over de financiën gaat bij Feyenoord, die trekt zijn haar natuurlijk uit het hoofd. Ja. Dit is natuurlijk de maanden waar zeg maar clubs gaan beslissen van hoeveel en wie enzovoort. Dit is zo. Maar het is meer. Oké, laten we dat even parkeren en zeggen: oké, voor Feyenoord dat hij daar zo blijft. Het verschil is immens.
Ja, is ongelooflijk.
Je hebt het over. Je kan uit vorm zijn. Dat kan. Hè. Niet dat ik daar iets van weet, maar je kan uit vorm zijn. Heb ik over gehoord. Maar dit is iets anders, lijkt het wel. Vind je niet?
Nee, ik vind hem ook zwaar uit vorm. En ik dacht ook, misschien heeft het met frisheid te maken. Maar als je ziet sommige aannames en sommige acties die er maken, dat heeft totaal niks met frisheid te maken.
Nee, met ze dan ook niet dat ze vervanger de pannen van het dak speelt. Dat lijkt me ook het moeilijke voor Slot.
Maar ik denk dat het voor hem nog moeilijker is, want de geringe speeltijd wat je krijgt. Vandaag was het 23 minuten, meen ik.
Ja.
Dat is zo heel gering en je kan nergens wedstrijdritme opdoen. Dus dit is ook een hele moeilijke taak om wisselspeler te zijn in deze tijden.
Ja.
Maar ik vind dat juist weer als wisselspeler bij zo'n club die best wel veel kansen creëert, veel aanvallen. Als je dan 20 of 25 minuten, vind ik juist dat je als speler wel veel meer eruit kan halen dan wat Ueda nu doet.
Maar het is meer zijn eigen zeg maar, ritme van en het gevoel voor de goal komen en manier. En zo het kennen van je medespelers ook. Op de training train je over het algemeen wel met het B-team dan, denk ik.
Dat lijkt me wel,
weet je wel, dat je niet ingespeeld wordt op hoe speelt Stengs, hoe speelt dingen. En je hebt gewoon geen wedstrijden. Wat je mee moet doen is 5 minuten daar, 10 minuten daar. En je ziet wel hoe minder Giménez speelt, hoe meer minuten dat hij krijgt.
Ja.
En hij zit natuurlijk te wachten op, ja, wanneer kan ik vanaf het kiet af aan?
Ja, maar met 10 man spelen in de bekerfinale is niet heel handig natuurlijk.
10 man is gechargeerd natuurlijk. Ja, hij heeft natuurlijk wel enigszins, hij werkt natuurlijk wel en dat soort dingen.
Ja, wat zou hij nou doen volgende week?
Nee, ik zou wel met Giménez beginnen.
Ja? Dat zeggen we wel elke week, hè?
Ja, dat is ook meer omdat je ziet hoe Ueda dan invalt. Ja, dat is tenminste mijn... Als ik zie hoe Pepi invalt... Ik denk als Luc de Jong nu dezelfde situatie had als bijvoorbeeld Giménez... dan denk ik wel misschien dat Bos wel had gekozen voor Pepi. Vooral de invalbeurten die hij maakte en de goals die hij maakte.
Ja, je kan ook zeggen, Ueda krijgt wel de kansen, zeg maar. Maar goed, dat is één kans en dat is een beetje...
Volgens mij tegen Volendam kreeg Giménez toch ook wel wat kansjes.
Ja. Dus gewoon
het is ook
Giménez,
niet dat hij niks creëert.
Ik denk wel dat hij voor Giménez kiest, ja.
Ja. En jij?
Ja.
Oké, nou, we gaan het zien volgende week. De bekerfinale natuurlijk, Feyenoord tegen NEC live bij ons te zien uiteraard. En Arne Slot kreeg de vraag of hij blij is dat het tussendoortje, Fortuna uit dus, voor de bekerfinale er nu op zit.
Nou, omdat we hem gewonnen hebben. En ik ben altijd blij met elke overwinning, omdat we op 72 punten komen. Dat is uitzonderlijk. Uitzonderlijk is iets te extreem aangezet, maar is niet gebruikelijk voor Feyenoord om boven de 70 punten te eindigen. En we hebben al een paar weken geleden, heeft Hartman volgens mij al een keer gezegd, dat we de prestatie van 30 jaar geleden willen evenaren door 2 jaar achter elkaar bij de bovenste 2 te eindigen. En daar hebben we nu een fantastische uitgangspositie voor. Dus ik, en ik denk dat je ook gezien hebt aan die jongens, hebben het totaal niet ervaren als een tussendoortje. Als weer een volgende stap om niet zoiets bijzonders als vorig jaar te noemen. Een titel is natuurlijk bijzonderder dan plek 2. Maar om in de historie van Feyenoord iets bijzonders te doen, zijn wij ons altijd wel bewust van. En dat was vorige week met de 6-0. En nu hebben we weer een hele mooie stap gezet naar plek 2.
Arne Slot wil bijzondere dingen bereiken met Feyenoord.
De laatste weken uitzonderlijk, historisch.
Vind je dat op zijn plek?
Nou, soms een beetje dik aangezet. Ook om zijn eigen prestatie, zeg maar, als trainer en als Feyenoord zijn, om die nog meer cachet te geven.
Op zich
en
mag dat toch?
Mag absoluut. Is alleen niet nodig. Ja, ik denk dat iedereen wel weet
hoe goed hij is.
Hoe goed dit Feyenoord is en wat ze aan het doen zijn heel goed is.
Ja.
Dus niet nodig om elke keer te noemen, zeg
nee,
maar.
Nee, precies. Ze krijgen genoeg complimenten, want Feyenoord doet het natuurlijk uitstekend. Alhoewel PSV dus beter is dit seizoen. Goed, dan Wellenreuther. De vraag is aan hem of het als een beloning voelt dat hij dus die bekerfinale mag gaan keepen volgende week.
Ja, dat doesn't feel like a reward, no. No.
Did you read the news about the interest of PSV in you for next season?
Yeah, I heard something, but I don't know. Yeah.
Other question: do you want to be the first goalkeeper anywhere next year, or a role like this for another year?
I'm not a guy who likes to sit on the bench, and I think that's the answer.
That's a clear answer.
Yeah, I think nobody like that who is playing football. Nobody like to train every day and then at the weekend sit on the bench. But sometimes you have to accept your role, and that's it.
But next year you want to be the number one somewhere, anywhere.
Yes.
Ja, Wellenreuther is strijdbaar, serieus. Hij heeft er zin in om zich te laten zien.
Het is wel duidelijk, denk ik, dat hij dat in de zomer misschien gaat vertrekken.
Als je deze woorden hoort.
Of eerste keeper wordt bevaardigd.
Ja. Of Bijlo moet nog een transfer maken, maar dat zie ik denk ik niet gebeuren.
Deze zomer? Nee, dat wordt denk ik lastig. Voor mijn gevoel.
Maar Bijlo is meer waard dan Wellenreuther in transfer, denk ik. Ook is hij geblesseerd geweest, denk ik.
Ja, qua potentie natuurlijk.
Dus
jonger.
Ik denk dat een club wel misschien... Weet je, als je moet kiezen als Feyenoord zijnde, wil je het liefst dat je allebei houdt. Alleen die situatie is denk ik niet meer houdbaar voor volgend seizoen.
Nee.
Zal er echt een mooie club nu voor Bijlo komen na het seizoen wat die blessures heeft gehad? En voor Bijlo denk ik misschien volgend seizoen eerste keeper bij Feyenoord is ook gewoon prima.
Ja. Ja, voor mijn gevoel gaat Bijlo wel die laatste Eredivisiewedstrijden kiepen. Ja, als je de woorden van Arne Slot hoorde.
Maar dat zou in ieder geval ook begrijpelijk zijn dat Wellenreuther ergens anders eerste keeper wil zijn. Alleen, ja, is dat PSV? Benitez wil...
Benitez denkt misschien aan een mooie transfer. Maar dat is aan Benitez natuurlijk...
Maar hij is natuurlijk wel heeft gedeputeerd nu voor de Argentijnse nationaal team. Dus dan zal wel meer opties erbij komen.
Ja, dat is goed voor de marktwaarde. Ja. We gaan... ik dacht dat je wat wilde zeggen, maar dat maakt het niet uit. We gaan
over marktwaarde.
Nee, ik helemaal.
Dat is goed. Nou, we komen straks nog maar op terug. Misschien straks gaan we kijken naar onder andere Ajax Twente. Gaan we behandelen. Maar eerst, dit was ook het weekend, sorry.
Dit was ook het weekend waarin Almere zich voorbereidt op een feestje. Bij winst op Sparta slecht het de magische 35-puntengrens.
Dus we zijn heel dicht bij onze handhaving. Dus ja, ik zou zeggen, dat zou dan een prima borreltje op kunnen leveren.
En daar komt de champagne al aan.
Kan ook helemaal zelf, Kathleen.
Maar binnen 10 minuten draait Sparta het om.
Het is wachten op de gelijkmaker die hier wordt gemaakt. Lauritsen. Goeie aanval van Sparta, prachtige goal van der Kust.
Ja, maar dit is voor jou. Ja! Heel elkaar!
Ruim alles maar weer op. Wacht even, er komt de champagne-express.
Barbe, nog altijd de Fransman. En dit is een knappe aanval van Almere met Robinet als eindstation.
Nee, ik dacht zelf dat we zouden winnen.
Ja, ja. Nou, nee hoor.
En deze volley zorgt voor de 3-2. Verschuren vanaf de aftrap.
Het borreltje waar we het vooraf over hadden, ja, dat gaat niet door natuurlijk. Maar van uitstel komt geen afstel.
Ja, goeie.
Ja, schrik maar in dus. Na Almere gaat ook Heracles op de Franse Tour, toch? Ja,
we zijn wezen de boelen. Ik denk dat dat ook jouw vraag was.
Maar tegen Heerenveen al snel een faux pas.
Oh, die bal is te kort. Ja, dan is het raak. Sonneberg blundert.
En Hoornkamp scoort niet in de 10e thuiswedstrijd op rij.
Balletje prachtig gegeven, maar naast.
Kanon, ja.
Ja, de spits die geen spits is, beslist wel het duel.
Van Amersfoort kopt feilloos in.
Dus Heerenveen wint weer eens en mag blijven hopen op de play-offs. Na deze zakelijke zege.
Hoe zou je deze overwinning willen typeren, Kees?
Ja, ik hoorde net zakelijk.
Ja, dat kan. Dit was ook het weekend van de nummers 1 en 2 van de keukenkampioendivisie. Willem II en Rode JC. De Tilburgers winnen na een stroeve start met 4-1 van Jong AZ. Het gaat momenteel niet allemaal vanzelf bij de koploper. Maar de ploeg van trainer Maas wint dus wel.
Ik denk dat Oswald weer een boost geeft naar de volgende wedstrijd. En die zal zich ook weer als moeilijk aandienen.
En zo is het. Roda wint ook met 4-1 uit bij Top Os. En de Limburgers die hebben Ouaissa. En die speelt een opvallende rol. Hij is al verkocht aan NEC. Net terug van een blessure, maar bij zijn rentree in de basis scoort hij. Hij wil het seizoen bij zijn clubje in stijl afsluiten.
Ik wil echt naar de Eredivisie. En daar wil ik mijn steentje zoals vandaag ook echt bijdragen. Want ja, ik speel hier al mijn hele leven.
FC Groningen blijft in de spoor van de top 2, want wint met 1-0. In de koel van VVV.
Schreuders, en dan is daar ineens de goal voor Groningen.
Dat nu 3 punten achter Rode JC staat. Dit was ook het weekend waarin niemand in Nijmegen bezig is met PEC Zwolle.
Wij gaan gisteren naar buiten en dan staat er hier buiten een rij vanaf daar tot achter het uitvak.
Vanmiddag weer?
Om shirts te halen voor de beekfinale. Ja, moet ik dan zeggen, jongens, die beekfinale die komt er niet aan. Nou, dus dat kan niet.
En dus schrikt NEC zich. Ja, sorry hoor. Lam.
Die vliegt eventjes binnen, zeg. Thomas Lam.
Na rust staat juist Peck in de slaapstand. De Japanner in Nijmeegse dienst is juist klaarwakker.
Daar is de gelijkmaker van Ogawa. Ogawa vanaf 11 meter om binnen 8 minuten NEC van een 1-0 achterstand naar een 2-1 voorsprong te chippen. En dat doet hij vlekkeloos.
Maar NEC moet zich toch neerleggen bij puntenverlies.
Het wordt Velanas en dit is een prachtige treffer.
Je bent plek 15 kwijt ook weer.
Ah, ja, dat bedoel ik. En dat is gewoon echt, daar ben ik echt niet blij mee.
Ja, dat is wat te zien ook.
Wat zeg je?
Dat is te zien ook.
Ja, tuurlijk. Het is gewoon, ik vind het gewoon echt zonde en gewoon echt heel kloten.
Dit was ook het weekend waarin FC Utrecht de Legends letterlijk in het zonnetje zet. Die zien hun opvolgers in de Domstad prima beginnen tegen Go Ahead Eagles.
Lammers! En het is 1-0 voor FC Utrecht. Al in de 4e minuut is het raak.
Maar nog voor rust is deze subtopper alweer in evenwicht.
Een vrije kopkans en die zit erin ook.
Dit lijkt zo'n typische 1-1 wedstrijd. Maar laat je niet flessen.
Dostogan en Utrecht gaat deze wedstrijd toch winnen. En kijk naar de frustratie bij Haken. Woest is hij.
Ben je helemaal gek of niet?
Ja, nee, duidelijk.
Ja, en duidelijk ook Polonaise bij FC Utrecht. Heel duidelijk, maar welk nummertje?
We werden alleen maar Duitse muziek gedraaid. Omdat Can Bostokan een Duitse jongen is. Ja, dat Ich bin wie du, hè, was het...
Ich bin wie du. Dat is een mooie klassieke. Ron Jansen stoomt op met zijn FC Utrecht. Staan nu op plek 7. 2 puntjes nog maar onder NEC. Die gaan dus richting de play-offs. En wie weet wat er nog meer in het vat zit. Ondanks een prachtig blok van Go Ahead Eagles. Want dat viel jou op in die wedstrijd.
Blok van de week.
Blok van de week. Ja. Nieuwe rubriek.
Nou, weet ik niet. Maar ik vond dat echt een mooi ingestudeerd iets. En dat heeft meerdere teams. Maar je moet letten hier op Kuipers. Hij staat wel alsof hij meedoet, maar hij wil Naubert gewoon vrij laten. Dus hij blokt heel goed Van der Marel. En Van der Marel kan er niet uitkomen. En blijkbaar is dat geen overtreding volgens de speelregels. Hier is de blok. Weet je, Van der Marel kan niet en hij staat helemaal vrij. En dan moet je hopen dat die nemer,
het is ja.
Dat die nemer net op die plek. Dus daar kan je op trainen, daar kan je op zeg maar,
afspraken
maken. En dan moet je maar ook nog van die afstand. Dus dat is, wat is het veel breed? 50 meter?
Volgens mij is 60 of zo.
60, dus iets van 30, 34 meter moet je hem dus op de precies die plek neerleggen. Nou ja, dat gebeurt in dit geval. En daardoor is de blok geweldig.
Ja, had scheidsrechter Perez hiervoor of VAR Perez hier ingegrepen?
Nee, volgens mij.
Want het is net niet genoeg, hè?
Het is ook niet echt vasthouden.
Nee,
het is,
nee,
het is meer een blok.
Maar de ruimtes zijn heel kort op elkaar. Dus je kan eigenlijk als verdediger ook bijna niks meer doen.
Hij doet het gewoon echt heel
maar
erg
slim. Maar je ziet natuurlijk dat hij bewust even een halve stap doet. Waardoor Van der Marel. Maar ja, dat is blijkbaar niet tegen de regels. Van je ziet het wel vaker. Alleen deze keer lukt dit geweldig.
Ja. Goed gedaan door Kuipers. Utrecht wint uiteindelijk wel. Ja, u zit al te wachten op onze echte rubriek natuurlijk. Want die mag niet ontbreken. Hands na. Ja, we zouden hem ook wel een keer een week willen overslaan, maar we kunnen er niet omheen. Vrijdagavond in de Keukenkampioen-divisie. Er is natuurlijk geen VAR. Bij Willem II, Jonge AZ was dat, minuut 20. Willem II staat met 1-0 achter. En dan gebeurt dit. Jonge AZ in de aanval. Ja. Jongens, er is geen VAR.
Let op die speler.
Maar let ook even op die grensrechter. Die staat toch op één lijn. Ja, dat is een beetje lastig.
Maar zie je hoe hij zijn hand heel snel zo van... Nee, ik was er niet.
Goed, hè? VAR Elamadi, kom er maar in.
Ja, nee, ik zat te kijken of de grensrechter... Hij stond wel op één lijn, maar volgens mij stond daar weer een speler voor. Dus dat was ook wel lastig om te zien, maar... Het is wel weer een slechte...
Maar de reactie van die speler is toch geweldig? Ja. Moet je opletten. Je raakt en dan gaat hij heel snel zo van... Nee, ik was het echt niet.
Ik was het niet, nee.
Hop.
Ja. Ja, heel goed gedaan. Zou jij hebben op de knop gedrukt, Karim?
Wat, dat het een penalty is?
Ja?
Ja, natuurlijk.
Jij gezegd.
Jij kent het?
Ja, maar daar is geen VAR daar.
Nee. Okay,
dit is een competitie waar ook de scheidsrechters aan het leren is.
Precies. Wel duur, want dan was de jongen zet op 2-0 gekomen. Ja. En dan
hadden
we nog maar zien hoe het had. Het werd 4-1 voor Willem II uiteindelijk. Ja,
dat is
we gaan richting de top 3 eredivisie goals. Maar we maken even een klein uitstapje naar de keukenkampioen divisie. Want die willen we u niet onthouden. De top 3 van de KKD van deze speelronde.
Tahiri lucht er wel met warmer dan. Maar Telstar Alex Plat. Oh, wat een geweldige goal. Wat een prachtige goal van Alex Plat. Bezuijen in één keer. Zit de keeper voor zijn goal. Bezuijen! Wat een goal! Schitterende goal. Bezuijen. Zomaar ingeleverd. Omba. Een Bayo. Sebawi. Oh, wat geweldig gedaan zeg. Wat maakt hij dat goed af.
Het is toch is zondag vandaag toch? Het is geen vrijdag toch?
Het is zondag.
Oké. Okay.
Dit was het weekend, hè? Er staat
ik
niet bij. Dit was het weekend.
Dat ik beland was in die vrijdagavond.
Het programma heet niet.
Ik denk, waar is Hans?
Het programma heet niet. Dit was het Eredivisie weekend, hè? Het weekend.
Prachtige goals.
Ja, precies. Prachtige goals. En als er uitzonderlijke dingen gebeuren in de keukenkampioen-divisie, neem het mee. Okay. Bovendien binnenkort de ontknoping.
Maar dan gaat het ook niet het werk van Hans overnemen.
Nee, we maaien geen gras voor de voeten weg. Maar af en toe is het leuk om even terug te kijken naar de keukenkampioen-divisie. Binnenkort de ontknoping. Dat zou zomaar eens razendspannend kunnen worden. Allemaal natuurlijk bij ons te zien. En dan dus de top 3 eredivisie goals. De 3 mooiste goals van deze speelronde. De nominaties volgen zo. Je kunt de stemmen op ESPN.nl/doelpunt van de week. En kies jouw favoriete goal. Dit zijn de 3 genomineerde doelpunten.
En als Sugawara dan deze bal aflevert, is het doel leeg. Ryan eroverheen en raak voor David Min.
Ongelooflijk. Geweldig knap gedaan natuurlijk door David Min. Na die knoepert van een fout van Sugawara. En dan kan de keeper van AZ alleen maar toekijken. Van Brederode. Sadiq, ruimte om uit te halen. Sadiq, zo zeg. Het zijn wel de kanonskogels die het doen vandaag voor AZ in Alkmaar. En voor hem, de Ghanese, is het zijn eerste. Zo begint PEC Zwolle best wel aardig aan deze wedstrijd in de Goffert. Heeft het al twee keer het doel van Sillessen onder vuur genomen. Omsingelt het nu NEC. Is hier het volgende schot. En die vliegt eventjes binnen, zeg. Thomas Lam. Sillessen aan de grond genageld. Kan de bal alleen maar nakijken naar deze poeier van Lam.
De drie mooiste goals van deze speelronde. Je kunt dus deze bal winnen als je stemt. Tot maandagavond 12 uur kan er gestemd worden. En dinsdag maken we in ESPN vandaag de winnaar bekend. We gaan er even tussenuit, maar zijn zo natuurlijk weer bij u terug met deel 2. Tot zo.
Straks, hoe moet het nu verder bij Ajax dat de volgende bestuurscrisis nu koppelt aan sportief succes? En we kijken even naar beneden, want waarom swingt Excelsior ineens? En is RKC echt te min? Wie krijgt er straks weer een knuffel van onze analisten? Nee, niet zo'n knuffel. Zo eentje dus. En ook Karim is terug in deel 2.
Twee factuurtjes?
Nee, ik doe het gratis. Hoor.
Dat nog veel meer. En wie wordt de man van het weekend?
Spelen.
En wat een gek.
Jazeker. Graag tot zo. Oh, ja, tot zo.
Welkom terug bij Dit Was Het Weekend. We gaan richting Ajax tegen Twente. Dat is de wedstrijd die om 16:45 gespeeld werd in de Johan Cruijff Arena. Nummer 6 tegen nummer 3. Dan verwacht je, Kenneth, dat je de nummer 3 misschien wel beter is. En de nummer 6 onder druk zet en het beter van het spel heeft.
Dat ze kwamen wel 1-0 voor.
Ja.
Maar ik vond Twente onherkenbaar en heel matig en totaal niet weten... In de eerste helft profijt van het hele matige vertoning van Ajax... die ook heel veel moeite had met het systeem wat ze speelde in de eerste helft. En daardoor veel ruimtes weggaf en vooral achter de verdediging. En daar wisten ze eigenlijk helemaal geen raad mee, Twente. Het viel mij echt tegen qua oriëntatie en qua structuur... en hoe je, zeg maar... Ajax pijn lagen, kon doen.
Er lagen echt nog momenten, ook voor die diepteloopjes en die balletjes gegeven. Er werd vaak niet gegeven,
ruimtes, ja.
Vaak niet gegeven of een slechte paas.
Overzicht misten ze. Iemand die ook totaal ondersneeuwde, Sam Stijn. Niks gezien, slechte basistechniek. Was onherkenbaar, vond ik, Twente.
Ja.
En in de tweede helft, moet ik zeggen, groot compliment voor Ajax, hoe ze dat... Wederom terug naar 4-3-3. Of naar 4-3-3. Telen op het middenveld. Kreeg een beetje weer het middenveld in handen. Branko van de Bomen daar. Tahirovic. En gaan met de banaan. Weet je wat? Ik denk dat die mensen daar, die daar zitten, ze vinden het niet erg. Dit was de eerste helft. Alleen maar breed en terug. Hier, speel nou gewoon Branko van de Bomen in. En dan kan hij wel het spel weer versnellen. Nee, dit. Nou hier, kijk. Soetelo, hij staat helemaal dicht. Dus hij kan nooit openen naar de zijkant wat hij eigenlijk moet doen. Nou, gebruik dan manswerk. En hij opent dan, nee, terug. En wat moet hij dan doen? Moet hij dan ook weer terug? Nou, tweede helft ging eigenlijk elke bal ging vooruit. Ook omdat er meer afspeelmogelijkheden was op het middenveld. Tahirovic die ook alleen maar aan het zoeken was vooruit. Wat Branko van de Bomen ook wel vaak wil. Ja. En hij kwam niet in die positie om het te kunnen doen. Deze ook in plaats van terug op Soetelo. En Soetelo waarschijnlijk terug op de keeper. Nee, op Tahirovic. Tahirovic hard op Bergwijn. Dus je dwing ook je medespeler om acties te maken vooruit als je hard inspeelt. Hier niet terug. Nee, openen. Hato, hup, dan moet Twente weer achteraan. Ook weer vooruit. Een heel andere Ajax in de tweede helft. En dit is waarschijnlijk wat de supporters graag willen zien. Ja, het is een rukseizoen. Ze worden uitgelachen. Het is dramatisch. Maar ze willen wel dat ze ervoor gaan.
Ja.
En dat deed ze in de tweede helft. Eerste helft had ze geen grip. Wist niet waar ze moesten lopen. Dat 5-2-3, of hoe je het noemen wil.
En Manzenwerk en van Bomen, die stonden met z'n tweeën.
Ja, dan lopen tegen drie.
Drie middenvelders. Ja, hoe moet je dat? Je hebt nog Flap die naar binnen komt. En tweede helft hadden ze dat met Telen wel wat beter staan.
Ja. Veel beter. En ze gingen er ook voor. En ze jaagden af. Bergwijn was actief. Brobby altijd wel actief. Telen speelde zeer goed. Tweede helft. Gods ging wat meer doen. En die jongen speelde vooruit. Ja. Dit is denk ik, niet alles gaat goed,
nee,
maar dit is wel wat mensen willen zien.
Het is ook herkenbaar voor de spelers, denk ik. Want volgens mij zei Brobby ook na de wedstrijd van, we wisten nu wel wat we moesten doen. Vergeleken met vijf verdedigers. En dat zag je ook wel. Je ziet ook vaak met die vijf verdedigers dat ook de spelers niet op de juiste positie staan. Je zag Bergwijn vaak naar binnen, Gods naar binnen. En de tweede helft stonden ze wat breder en je had wat meer afspeelmogelijkheden.
Ja, ik denk dat dat wel afgelopen is met dat...
Gewoon head first, of gewoon 4-3-3, de laatste wedstrijd.
Ja, en dan gewoon...
Vijf pakt wel goed uit, soms als je bijvoorbeeld dicht bij elkaar speelt. Maar met balbezit is het gewoon bij Ajax... Ja, gewoon ze kunnen bijna nergens de bal kwijt. Zag je ook de eerste helft. En de tweede helft is het gewoon wat makkelijker om te spelen.
Ja, Karim, je had na afloop nog een aardig onderrondje met Robin Prupper. Laten we maar even kijken.
Ik vond juist wel dat de omzetting die Ajax heeft gedaan toch wel lastiger was voor het drukzetten van jullie. Want de regeer kon in de eerste helft makkelijker druk zetten. Maar Bergwijn die ging Zemstad eigenlijk binden. Telen ging eigenlijk iets meer, dus jij kon ook niet eigenlijk gelijk door. Dus toen kwam Hato kwam heel te vrij.
Compleet open, dat geef ik toe. Alleen, normaal gesproken, wij spelen heel veel tegen een 4-3-3 tegenstander natuurlijk. Dus wij hebben daar ons plan op. Alleen ik vond dat we daarin te weinig durfden om door te stappen. Want dat doen we normaal gesproken.
Ja, ja, ja. Maar je zag Zemstad wel blijven bij Bergwijn.
Ja, klopt. Ja. Daarom iets te voorzichtig. Ja, ja. Op momenten in andere wedstrijden doen we dat volle bak. Ja. En dan kom je in de duel en dan komt
je zag die jongens voorin wel gaan. Je zag Ross nog achterom kijken van waar blijven ze.
En in de eerste helft voelde je iets meer vertrouwen. In de tweede helft zakte dat iets in. En dan stap je ook niet meer uit. Kom je niet meer in de duel. Kom je te laat. En ja, dan ligt het open. Wat ik nogmaals, anderzijds, ik vond het alsnog niet heel veel aan de hand. Alleen, ja, we speelden niet ons eigen spel. Dat eens.
Robin Prupper na aflopen. Af en toe kon ik het even niet meer volgen, hoor.
Ja, klopt. Ik moest hem even af en toe laten uitpraten.
Of andersom.
Ja, ja. Nee, maar ja, tenminste, ik vond wel die wissel van Telen... die was echt gewoon belangrijk voor Ajax. En ook moeilijker voor FC Twente. Eerst konden ze toch wel wat makkelijker druk zetten met de regeer die door kan. En volgens mij zag je net op het beeldje wat Kenneth liet zien bij de PRO... zag je ook wel dat bijvoorbeeld... Prupper... werd gebonden door Taylor, ja. Bergwijn door Zemstad en Rots die dan alleen druk zet. En Zemstad die bleef gewoon dan bij Bergwijn staan. En zo kwamen ze wel een paar keer te laat.
Zemstad? Ja, nou, Zemstad.
Noord, ik denk dat Karim
gelijk heeft. Niet voor de eerste keer. Pak jouw Piro er even bij over Taylor. Want vond jij die de beste man van het veld?
Ja, als je het hebt over spelers die opstaan en een goede voorbeeld geven. Ja, dat vond ik in alles vandaag. Telen, dit was een momentje in de eerste helft. De eerste helft vond ik hem ook nog wel aardig spelen. Maar de tweede helft was hij echt de man van de wedstrijd. Hier ook, die had hij misschien iets eerder moeten geven. Maar in duels was hij goed. Hij was in loopjes hier ook, zat hij er bovenop. Goede acties. Hier ook weer een actie die hij maakt. Hier had hij misschien... Ja, het was wel een moeilijke, was een goede tackle van Prupper. Maar in alles was Taylor vandaag, vooral de tweede helft, hier ook het wegdraaien. Met twee benen, met links kan hij wegdraaien, met rechts. Hier steekt hij hem ook echt perfect. Het is nog wel een goede tackle van Hilgers. Maar...
geweldige tackle,
ja. Ja,
trouwens.
Het is ook weer een mooi balletje die hij geeft. In alles eigenlijk, ik vind het best wel knap eigenlijk, dat je, wat je allemaal hebt meegemaakt. Maar ik zie wel wat hij nu heeft meegemaakt, alle kritiek die hij heeft gekregen. Dat hij in een slecht team zit. Ja, dit gaat hem alleen maar verder helpen in zijn carrière. Dat ik 1000%. Dit was denk ik de mooiste actie die hij klaar ligt voor Akpom.
Ja, vergeten we wel eens dat hij nog maar 21 is?
Ja. Maar ja, als iemand bij het Nederlands elftal heeft gezeten... onder Ten Hag heeft hij ook best wel veel minuten. Ja. Die speelt bij Ajax. Ja, dan moet je gewoon verwachten dat je wel zo, dat je elke week gewoon beoordeelt wat wij dan op tv zien. Als dat niet goed is, dan is dat niet goed. En ja, hij is er gewoon heel goed mee omgegaan.
Ja, Kenneth, hij heeft natuurlijk heel veel kritiek gekregen. Ook gewoon een hele slechte periode gehad. Zie jij wel dingen bij hem waarvan je denkt... nou, wie weet kan het over een tijdje...
Real Madrid, Barcelona?
Nou ja, dat zei Aad de Bos. Dat is denk ik een beetje overdreven.
Ja, vind je?
Ja. Jij niet dan?
Nee, je moet wat doen.
Nee, maar Arne Slot bijvoorbeeld laatst op de persconferentie zei... ik vind dat wel degelijk echt een hele goede speler.
Ja, ze vinden dat er heel veel goede individueel goede spelers zit bij Ajax.
Bij Feyenoord?
Nee. Oh. De trainers aan de slot en Sipke Hulshoff vindt dat er goede spelers zitten.
Ja, dat bedoel ik. Daarom zei ik bij Feyenoord.
Ja, dat zeg ik ook.
Ja, oké, maar dat was misschien voor de mensen niet helemaal duidelijk.
Oh, oké. Okay. Nee, ja. In ieder geval dat heel veel mensen vinden dat er individueel goede spelers zijn. Alleen niet als team. Maar er zit natuurlijk meer aan om een goede speler te zijn. Het is ook van je opstaan wanneer het heel moeilijk is. Het liefst, je kan niet alleen, maar misschien wat mensen verzamelen, waardoor jij met vier anderen zeg maar zorgen dat je altijd een soort van ja, ondergrens in de gaten houdt. Individueel is heel lastig om alleen te doen. Brobbey is misschien de enige van dat groepje die het eigenlijk constant over het hele seizoen goed gedaan heeft. Taylor is ook niet zo'n speler die dat zomaar even kan. Maar iedere speler, zeker jonge speler, heeft baat bij een goed draaiende team. Waar je zo even mee in komt. Dat is niet het geval dit jaar. Stel je voor dat ze het binnen nu 1, 2, 3, 4, 5 jaar of whatever. Ja, dan neemt hij dit mee in zijn rugzak en dan kan je daar profijt van hebben later.
Ja. Jongens, we hebben best wel vaak kritiek op de scheidsrechter en VARs. Mijn glas is weliswaar niet half vol, maar toch wel even. Want dit werd wel goed gedaan, toch? Bij deze wedstrijd twee keer.
Met dat moment van... dit was een penalty, toch?
Ja.
Nee, hij raakt gewoon zijn voet. Dit is gewoon een penalty. Dit is niet slim gedaan.
Maar Guus Buurk is ook helemaal niet van, helemaal niks aan de hand. Hij wilde ook weglopen naar, zeg maar, dingen. Dus dat was goed. Volgens mij is het Paul van Boekel.
Ja.
Die 18 keer naast gezeten heeft de laatste 9 weken. Dus nu had hij het wel, snel cursus gehad, denk ik, om het goed op te lossen. En wat ik vond dat Guus Buurk goed in de wedstrijd deed, was die zo'n akbom. Die uitkomen van Oenerstal en leek alsof, een zwalpen, maar... Het is niet altijd in zwal bij. Stond ook gelijk op en zei nee, geen penalty. En toen zei Guus Buurk, goed zo. Kijk, zo, dat is heerlijk opgelost.
Maar dit is ook wel de beste scheidsrechter, toch, die we hebben in Nederland?
Hij is niet de beste. Makkelie vind ik de beste.
Ja, Makkelie ook wel, maar ik vind
hij
ook
zit wel in de top 2.
Ja, en ook bij die...
Dat is de ene beste, vind ik.
die penalty die vrij trap werd, dat is nou echt precies waar de VAR voor bedoeld is.
Nou
weet
ja,
je wel?
Kijk, dat vond ik wel heel opvallend trouwens. Want hij geeft hier uit zichzelf geeft hier penalty. Oké. Hij denkt dat het op de lijn is of daarbinnen.
Ja, dus, hij wist het ook volgens mij niet helemaal
nee,
zeker.
Nee, maar dan is het wel gevaarlijk om een penalty. Maar oké, hier geeft hij, denk nou, die is op de lijn.
Ja.
En dan zegt vaak komt hij er heel goed in. Je krijgt ook een heel mooi beeld om te zien dat het niet op de lijn is.
Ja.
Maar dan moet je... Kijk, dit is geweldig. Nu weten wij als kijkers, oké,
top,
helemaal goed. Oh, we hebben het dus niet. Maar moet je kijken waar Guus Buurk de bal neerlegt voor die vrije trap.
Ja, die was
die
echt,
ligt hier 1,5 meter van de lijn af.
Ja.
Terwijl als je denkt dat het een penalty is geweest...
Ja, dat was heel gek.
Dan leg je hem toch net bij de lijn, lijkt mij. Niet dat het invloed heeft op dat het dan opnieuw genomen wordt. Kijk, maar dit is toch niet heel dicht bij de lijn.
Maar dit was ook goed, hè? Robby die even tegen Taylor zegt, leg hem daar maar neer.
Ja, ik denk meer dat hij zei van doe maar een uitdraaien in plaats van een indraaien.
Nee, precies.
Denk ik.
En Robby kopt weer eens een goal erin. Dat doet hij niet al te vaak. En dit deed hij prima. Brian Brobbey dus. Die uiteindelijk wel kon genieten van zijn gelijkmaker tegen FC Twente. Taylor legt de bal op zijn hoofd. En up, zo de 1-1 binnengekopt. Brobby dus, na afloop.
Ja, ik denk dat het een aardig kopbalje.
Je stond helemaal vrij, hè? Hoe kregen jullie dat voor elkaar?
Ik zei tegen Kenneth dat hij die bal gewoon bij de tweede bal moest spelen. En dat deed hij.
We zagen dat onder ons, hè, met de vrije trappennemers. Jij bepaalt volgens mij nu ook wie de vrije trappennemer bij Ajax. Heb ik dat goed gezien?
Nee, ik zei tegen Kenneth ook dat hij hem moet nemen. Dus hij heeft goed geluisterd. Ja.
Hij luistert altijd naar jou, volgens mij. Hè?
Ja, altijd.
Luister je ook zo goed naar hem?
Altijd.
Net al hadden jullie hier onder ons met Prupper. En die zei volgens mij gaat hij afgekeurd worden, de goal. Jij zat ook even in de piepzak, volgens mij.
Ja, ik werd een beetje chagrijnig op hem. Maar,
waarom?
Omdat hij zei dat het afgekeurd zou worden. En ik zei van niet, dus uiteindelijk heb ik gelijk. Ja.
Steven, ja, penalty specialist, dat weten we inmiddels, hè. Maar dan kom je tegen Unestal te staan. En je weet dat hij weet hoe jij ze neemt. En dat weet jij dan ook weer. En ja, dan ga je nadenken, hoe ga ik dat aanpakken?
Ja, klopt. Ik had het net met hem erover. Ik dacht gewoon dat hij die kant op zou gaan. En dan is het gewoon een kwestie ook van een beetje kijken. Gelukkig ging hij die kant op en kon ik hem cool binnenschieten.
Jij bent ook niet de speler die altijd dezelfde hoek kiest, hè? Jij varieert.
Ja, zeker. Mijn meeste penalties zijn wel in de andere hoek. Maar ik probeer gewoon een beetje op mijn gevoel te doen en natuurlijk een beetje variëren.
Kun je vertellen ook hoe dat de afgelopen week was bij jullie in de groep en de reactie naar deze wedstrijd toe? Misschien wel de verbeterheid om te laten zien dat het anders kan en dat je die vijfde plaats nog kan pakken?
Ja, zeker. Sowieso. Ik denk, wat ik zeg, iedereen had gewoon een beschamend gevoel binnen de... binnen de ploeg. Wat er is gebeurd is natuurlijk is gewoon schandalig. En we hadden gewoon wat recht te zetten. En ik denk dat dat ook wel heerste binnen de groep. En ja, blij dat we dat de tweede helft dan hebben laten zien en kunnen doen.
Ajax staat weer op de vijfde plek, omdat de NEC punten verspeelde thuis tegen PEC Zwolle. Om 8:00 was die wedstrijd en dat is dus het doel voor Ajax dit seizoen. Het was ook een beetje de Mauri Stijn terugkomst in Amsterdam, want die was om naar zijn zoon te kijken. Was het trouwens al heel vroeg, want we zien hier Sam Stijn in trainingspak. Ontmoet even zijn oude teammanager.
Maar kan die uitgenodigd? Misschien was die bij een etentje bij een van die boxers.
Ja, dat zou kunnen. Ja.
Met Roger Linzen?
Ja, met zijn zaakwaarnemer Roger Linzen. Wel pikant, toch?
Nee. Wat was het pikant dan?
Nou ja, dat Mauri Stijn voor het eerst terugkeert in de Johan Cruijff Arena sinds het, het ontslag.
Nou ja, als je zoon voetbalt, die wil het ook altijd graag zien voetballen.
Nee, tuurlijk.
Alex Kroes is ook. Dat is nog pikanter.
Dat is denk ik nog pikanter, hè?
Ja. Ja. Maar ik weet niet waarom hij zo vroeg was. Maar misschien inderdaad bij zo'n lounge. Maar ik zal daar niet... Kijk, het is afgehandeld. Hij heeft zijn best wel gek interview gegeven bij de collega's van ons. Nou ja, dat heeft hij gedaan. Niet Alex Kroes, maar Mauri Stijn.
Ja.
Nou ja, dan is dat toch klaar afgehandeld.
Ja,
en dan
is ook zo.
Ben je toch vrij om te doen en laten wat je wil... en helemaal om te komen kijken bij je zoon?
We wilden het gewoon alleen even laten zien. Gewoon de eerste keer
Stijn weer. Nee, maar je vroeg ernaar of het pikant was. Ja. Ik vind het niet pikant.
Nou, dat is toch prima dan. Van Praag oud was wel een spandoek wat niet één keer... maar echt heel veel werd getoond.
Ja. Hij maakte zichzelf ook een beetje... Ik vond ook de laatste reactie van Don't Shoot the Messenger. We hebben het met z'n zessen. Kijk, stel je voor dat in de hoofdtrainer... Hij is de voorzitter van de dingen. Dus hij
van de RFC.
Zet de lijnen uit. Hij is de gebeten hond als het slecht gaat. Hij is degene die, zeg maar, als het goed gaat, krijgt hij ook de applaus. Ja. Net zoals een hoofdtrainer. Vaak is het als het slecht gaat, dan wordt een hoofdtrainer ontslagen. En niet de hele staf of de spelers. Nou ja, hij is de voorzitter. Dus het is zijn beslissing, als het ware. Dan vind ik het een beetje lafjes om weer achter die andere zes... Of vijf.
Andere vijf,
want ze zijn met z'n zessen.
Ja, en dan
zijn
er...
Omdat dan ook weer zo van, we hebben het toch samen besloten. En don't shoot the messenger.
En vrij opmerkelijk dat dan een dag later de drie die er al zaten dan opstappen.
Je zal er maar zin in hebben als drie weldenkende mensen.
Ja.
Om elke dag op deze manier bejegend te worden en... Dan is het ook niet waard, denk ik, om...
Nee, want ze zijn ook in de privésfeer
opgezocht.
Mosman, Schliek en Van Oefelen heb ik het dus over. Zij zijn uit de RVC. Leo van Wijk, Michael van Praag en Danny Blind zitten daar nog in... en kunnen dus op zoek naar vervangers. Goed, we gaan richting de strijd onderin. AZ speelde tegen RKC gisteravond, Karim. Was RKC nou zo goed of AZ zo slecht?
Aan het begin. Ja, RKC deed het ook wel redelijk tot goed verdedigend, maar... AZ was echt wel heel matig, vooral aan de bal. Ik heb ze wel eerder ook wel slechte wedstrijden zien spelen, maar dit was echt wel heel extreem. Hier Goes ook weer een simpele bal. Sukawara, die aan de bal tenminste misschien nog wel de beste speler is bij AZ. Maar dat was met de wedstrijd ook echt alleen maar slechte ballen. Pavlidis, die ik tegen PSV toch wel aardig vond, die is eentje toch wel veel. Mijnans, die normaal technisch heel goed is, ook verkeerde aannames. Wolven weten we dat hij niet heel goed is aan de bal, maar dit zijn wel hele simpele dingen. En dit helemaal met Sukawara. Dit is natuurlijk wel fantastisch gedaan van Min. Wat ik ook wel echt een goede speler vind. Ik denk dat hij nog wel eens af en toe onderschat wordt, maar ik vind dat toch best wel een aardige speler. En dit is wel, denk ik, dit toont wel aan hoe slecht AZ was met deze corner.
Ja.
En dan uiteindelijk toch wel doorheen geslepen. Hier ook weer een slechte aanname. Ja, dit was bij AZ echt... volgens mij de eerste 65 minuten was er niet veel aan de hand. En ik snap niet hoe RKC dit heeft weg kunnen geven.
Ja, maar RKC ging opeens veel minder scherp verdedigen. Eerste helft gooide ze echt voor de bal. En zij waren fel. Ze zaten kort op. Dit was de eerste helft. Hoe zij... Weet je, allemaal terug in energie om aantallen te maken, waardoor het heel moeilijk is voor AZ. Nou, Adewoye die hier zich voorgooit, Gari, die hem absoluut geen kans geeft om te draaien. Dus heel veel en kort. En dat is natuurlijk vervelend als AZ zijnde. Als je niet lekker in de wedstrijd zit. En misschien ook heeft het te maken met die beelden wat jij net liet zien, dat ze toch geen oplossing kon vinden. Ja, tweede helft was dat toch wel weer een andere koek. Niet meelopen. Seuntjes hier die niet met zijn man meeloopt. Hier is Sadiq die alle ruimte, alle tijd krijgt om uit te halen. Uiteindelijk met een swappenbal scoort. Maar hier willen ze dan een soort van overgeven in plaats van blijf bij je man. Zorg dat hij gedekt is. En in de 16 werd er niet echt opgelet. Dus dan de corner die daaruit volgt. Maar iedereen kan een beetje doen en laten wat ze willen bij RKC de laatste half uur, 25 minuten. En dat was echt een groot contrast, vond ik, van ja, hoe RKC dan... Ja. Ja, wij waren onderweg terug van Eindhoven, dus half zo op de telefoon.
Maar, wel op de weg letten, hè?
Ja. Maar dat was wel een verschil. En zo zie je maar dat je eigenlijk met beperkt materiaal, als je je stinkende best doet en je werkt met elkaar, voor elkaar, teruglopen, aantallen maken, ja, dan kan je heel veel bereiken. Alleen als dan de pijp min of meer leeg is, denk ik, dan ga je net een stapje minder. Ja, en dan komen de ruimtes. En daar is AZ te goed voor om die onbenut te laten.
Ja, pijnlijk verlies voor RKC. Zeker omdat Excelsior natuurlijk met 4-0 won van Volendam. Dat was een uitstekende overwinning. Maar ondanks
10-0 kunnen zijn.
Ja, dat pakken we zo er even bij. Want ondanks dat verlies van RKC gaat Etienne Fase vol vertrouwen de laatste wedstrijd in.
Ja, tuurlijk gaan we het redden. Als je ons ziet strijden deze wedstrijd. Alleen het draait wel om details en nu geef je weer de wedstrijd uit handen. Maar ik heb nog wel gevoel of veel vertrouwen in onze groep. Ook omdat ik zie hoe wij voetballen, eerste helft. En kan je het AZ uit ook moeilijk maken. En we krijgen nog een paar potjes waar we echt punten moeten pakken.
Weet je, ik wist waar ik aan begon. En we wisten ook wat de scenario's zijn, de verschillende. Een scenario is dat we tot het einde toe moeten vechten om voor lijfsbehoud. En volgens mij heeft mijn ploeg dat constant laten zien. Maar je moet realistisch zijn. Het is nog steeds niet genoeg om hem onze kant te doen laten vallen.
Ja, en dus staat Excelsior nu op de 15e plek en RKC 16e. Excelsior boekte dus een uitstekende overwinning op Volendam.
Dat was echt een gala voorstelling.
Niet normaal.
Ja, die speelde geweldig. Maar dat heeft ook wel mede met de spelers die weer terug waren. Sagre, die ik heel goed vond spelen. Ja. Jacobi, die weer terug was. Parrot, die ze nu misschien gaan missen met die rode kaart. En Goudmijn, die was geweldig. Dit was wel een hele mooie actie, ja.
Even serieus. Hoeveel doelt hij er wel niet?
Ja, dat was echt een mooie actie.
Maar toen het 0-0 stond, al die kansen van Excelsior. Denk je niet dat je als trainer staat toch beneden? Dat zal toch niet dat wij niet. En dat Volendam zo meteen even eentje maakt. Want, god, wat had ze veel kansen, zeg.
Dan was Dijkhuis echt helemaal gek geworden.
Die keeper Volendam heeft ook heel veel doorgelaten. Maar hij pakte echt hele goede reddingen, reflexen met zijn voeten en zo.
Bakhuis.
Maar knappe overwinning van Excelsior.
Ja, zeker als het al zoveel wedstrijden zo slecht gaat, dan zie je niet vaak dat een ploeg dan ineens weer zo'n...
Dat heeft natuurlijk te maken met dat je er veel meer ruimte krijgt, veel meer tijd krijgt om je acties te maken. En als jij op de huid wordt gezeten door betere tegenstanders, dan maak je ook automatisch veel meer fouten.
Ja, Dijkhuizen dus weer in zijn nopjes. En Gara voorstelling ineens uit het niets. Ja, waar kwam dat nou vandaan?
Sowieso, de mindset was fantastisch. Maar we hadden ook inderdaad veel kwaliteit op veld samen. Met Parrot, Sagre, Jacobi. De rest was ook goed, maar die drie jongens die waren er een tijdje niet bij. Ja, die maakten vandaag wel een groot verschil.
Ik denk dat we een hele goede week hebben gedraaid. En dat in tegenstelling tot misschien andere wedstrijden wij toch wel wat vrijer speelden. We kregen deze kans omdat Volendam won van RKC. En ja, we hebben gewoon alles gegeven. Een mooi filmpje met familieleden voor de wedstrijd, noem maar op. Dus,
Kenzo, ik wil toch even ingrijpen, want ik wil het echt over jou gaan hebben, hoor.
Ja, dat mag ook. Vind ik helemaal geen probleem.
Je verdiend vandaag.
Dankjewel.
Want je hebt... Maar wat vond je zelf de mooiste actie? Want ik kan er wel een stuk of 6 op noemen, maar ik hoop dat we op dezelfde lijn zitten. Welke vond je het mooiste?
Ja, ik denk het was de goal van Lamproe, was dat de vierde?
De derde
was het? Ja, die was wel, die voelde wel goed. Ik was ook blij dat hij op waarde werd geschat door dat er een goal uitkwam. Dus ja, dat voelde...
Hij ging 3 keer een hotdog halen, hè?
Ja, dat volgens mij wel. Ik zag hem alleen maar, hij was alleen maar achter, dus ik weet het niet. Maar het voelde goed en ik ben echt blij dat we zo'n wedstrijd op de mat hebben gelegd.
Ja, en Volendam, dat won natuurlijk vorige week van RKC. Toen dachten een aantal mensen, wie weet is er nog wel wat mogelijk. Verschil was maar 3 punten met Excelsior op voorhand. Ja, en toen kwam er deze ontzettende off-day.
Hij werd boos op mij in de wedstrijd dat ik te veel aan het dribbelen was. En daar moest ik om lachen. En op, vervolgens na de wedstrijd...
Ja, dat ging over het opstootje. Maar ik bedoelde natuurlijk Damon Mirani, aanvoerder van Volendam. Ja, die een off-day zag.
Ik ben eigenlijk een beetje sprakeloos. We zijn totaal overklast. Nou, zo simpel is het.
Ik weet niet waar het aan ligt, maar misschien zijn het net te veel wedstrijden. Drie, de druk. Ik zou het niet weten. We gaan het deze week gaan we ermee verder. Maar het is uiteindelijk niet voldoende wat er vandaag op de mat gelegd wordt.
Hoe zit het met het geloof? Jullie moeten 4 punten dan op zo goed maken in nog 4 wedstrijden.
Ja, dat wordt heel moeilijk. Dat wordt echt heel moeilijk, man. Ja, het is pas over als het echt over is. En wij moeten daarin gewoon geloven. En nu moeten we onze wonden likken. En eigenlijk een beetje schamen, zeg maar. Dat we ook de supporters in de steek laten. Na deze wanvertoning. En wij moeten gewoon de kopjes bij elkaar rapen. En de wonden likken.
Ja, het verschil met RKC is 5 punten. Maar ja, min 21 RKC, Volendam min 44. Zou je ook al 6 punten kunnen interpreteren. Dus ja, nou goed, dat wordt een lastige situatie voor Volendam. Maar die geven het nog niet op. Voorlopig nog niet in ieder geval. Ja, dat opstootje dus. U zag al een heel kort interview. Laten we maar gauw maar even horen wat er allemaal gebeurde. Of vooral laten zien eigenlijk. Want dit was Goudmijn met Soufiane Karim. Karim, de achternaam. Ja, Karim, wat was dit nou allemaal, joh?
Ja... Dit was niet slim wat die Karim heeft gedaan. Die kan zich beter concentreren op zijn voetbalkwaliteiten dan hiermee bezig te zijn. En ja, je gaat, volgens mij is hij nu ook geschorst voor de volgende wedstrijden. Dus dat was niet heel slim wat hij heeft gedaan.
Nee,
hij is wel door stof gegaan.
Ja.
Vandaag en weet je wat, ja. Niet handig, heel dom, ziet er niet uit.
Nou, wat ik ook wel mooi vond, dat hij ook wel heeft gezegd dat hij nu met een sportpsycholoog gaat praten.
Ja, dus
dat
ik hoop dat het ook echt... Weet je, dat het niet alleen maar voor de zier is, weet je, voor Instagram en voor kijk mij. Maar dat hij het ook echt daadwerkelijk, zeg maar, oprecht meent. Ja. Daar gaan we maar vanuit. Ja. Dus hij is wel door stof gegaan en oké, en je moet hier van leren.
Ja, ja, op naar een betere toekomst. Ja, Parrot kreeg dus ook nog rood, omdat hij aan een oor zat. Laten we maar eens even horen wat de reacties waren.
Hij werd boos op mij in de wedstrijd dat, dat ik te veel aan het dribbelen was. En daar moest ik om lachen. En vervolgens na de wedstrijd sta ik met El Yacoubi op het veld. En komt hij vanaf de catacomben naar me teruglopen en mij vertellen dat ik hem binnen maar naar hem toe moet komen. Dat hij mijn moeder ging neuken en van alles. Dus ik zal zeggen, ga maar veilig naar huis, man. Want, dat soort dingen horen niet thuis op het veld. En vandaar dat ik ook boos werd. Want ik snap dat je in frustratie zit, maar zulke dingen hoor je niet tegen me te vertellen. Op geen enkele manier. En dan ben ik ook niet degene die daarvan wegstapt. Gelukkig werd ik goed tegengehouden. Het is ook slecht voor mij dat ik erop inga. Maar ja, het was vervelend.
Ja, ik was ook verrast. Ik ben even bij Makkeli geweest in de scheidsrechterkamer. Ja, Troy trekt aan zijn oor. Ik heb net de beelden gezien. Ja, ik heb Makkeli heel hoog zitten. Maar ik weet niet of dit anders had opgelost. Ik ken de regels niet, zeg ik eerlijk. Maar ik zag vorige week in de klassieken dingen voorbij komen in de klassieken. Dat ik denk van ja, moeten we hier dan een rode kaart voor trekken? Het is niet goed. We moeten het niet doen, absoluut. En misschien is volgens de regels rood hoor. Maar ik vond het ietsje aan de zware kant.
Logische reactie?
Nou ja, het probleem is waar hij ook aan refereert... is natuurlijk dat de ene scheidsrechter bijvoorbeeld de klap van Bergwijn laat gaan. Terwijl dat veel harder en veel erger was dan dit.
Dat was ook Makkeli.
En dit wordt dan als rood bestempeld. Dus dan snap ik dat je vindt, ja, wat is er nou? Ja. Wat zijn nou de regels? En waarom met 2 maten meten? Want dat is natuurlijk het geval.
Maar als je dit ook inzoomt en je kijkt ernaar... dan denk je ook bij jezelf, dat moet je gewoon laten gaan... Dus het was wel heel licht. Valt het is ook niet dat hij aan zijn oor trekt.
Maar dat is
zo,
het. Bijvoorbeeld dat klap van dat slaan van Bergwijn. Dus als niet hard genoeg. En dit is dan een beetje aan je oor zitten. En dat is dan wel zwaar genoeg. En dus daarom krijg je dat. En in dit geval is het dezelfde iemand.
Ja.
Dus dat maakt het nog wranger, denk ik.
Ja, Makkeli niet man van het weekend. Wel 9 andere kandidaten uit de 9 verschillende wedstrijden. Ja, vrijdagavond was het natuurlijk Goudmijn, Luc de Jong, Ibrahim Sadiq, Tobias Lauritsen, Che Nunnally, Sam Lammers, David Hantjko, Kenneth Taylor en Jasper Schendelaar, de keeper van Zwolle bij NEC PEC. Karim, jij mag beginnen. Kort en krachtig.
Kenneth Taylor. Ja.
Nou, de Piro is daar de
argumentatie
voor.
Nee, maar hij was gewoon echt geweldig voor mij.
Ja, goed, duidelijk. Kenneth?
Nou, ik kijk veel meer daaronder en Goudmijn. Omdat hij in zo'n belangrijke wedstrijd, dat hij opstaat... en eindelijk, zeg maar, echt zijn stempel drukt. En dat moet hij vaker doen, wil hij nog in toekomst een AZ1 hebben. En dat heeft hij met deze wedstrijd tegen een directe concurrent, min of meer. Heeft hij daar pannen van de dag gespeeld en man of the match. En mede groot deel voor gezorgd dat ze 4-0 hebben gewonnen van Volendam.
Ja, dus... Ik vind het een goede uitleg, Kenneth.
Dank je wel.
Ja, Kenzo Goudmijn is de man van het weekend. Maar ook complimenten voor Kenneth Taylor.
Toch wel een beetje niet helemaal willen kiezen.
Nee. Komende zondag is de bekerfinale. NEC speelde vandaag met 2-2... ik wil nog even vooruitblikken op die bekerfinale. NEC speelde vandaag met 2-2 gelijk. Dat was trouwens wel een leuke wedstrijd.
Ja, was zeker een leuke wedstrijd. Alleen ik vind, ik moet wel zeggen dat NEC na de wedstrijd van PSV... ik heb ze tegen Fortuna, daar was ik zelf ook bij... moest ik ze ook een mindere wedstrijd spelen. En vandaag, ja, vandaag was het ook niet hoe ik ze normaal ken... Alleen, ja, dat zegt niet veel over de bekerwedstrijd. Alleen, ja, Feyenoord in de Kuip, dat wordt wel, denk ik, wel lastig voor NEC. Maar als ze echt een goed niveau, een hoog niveau halen, NEC, kunnen ze het zeker Feyenoord heel lastig maken. En dat hebben we ook wel gezien, volgens mij, in de competitiewedstrijd.
Ze gebruikten deze wel als een soort van oefenwedstrijd. Als je een speler ingezet die een half uur kon spelen en die begon proberen.
Dat zie je echt
die
zelf.
Die begon aan de wedstrijd, werd na een half uur gewisseld, na afspraak. Dat zie je nooit. En de uitleg van Rogier Meijer... snapte ik wel enigszins. Hij zegt, ja, moet ik doen alsof het niet bestaat... dat we niet volgende week. Alleen, vaak is het zo, je zegt... je bent er wel onbewust mee bezig. Ik zeg, ja, de eerste komende wedstrijd is het belangrijkste. En je moet toch, hoe is het, voor de vijfde plek moet je toch gaan.
Ja,
Die kan goud waard zijn. Want als je verliest in de bekerfinale, dan krijg je toch...
dan krijg je volgens mij...
Dan is die vijfde plek in een goede plek.
Tweede voorronde Europa League.
Ja. Dus het was wel opvallend. Ze haalden hem bijna over de streep, de drie punten... Ja. Met die wissel, maar...
Goede vrije bal, goed ingestudeerd.
Heel goed.
Ja, wat zie je? Geef je NEC kans, behoorlijke kans, veel kans volgende week? Deze was trouwens van Villanus, ja.
Dat is moeilijk te zeggen. We hebben natuurlijk ook, dat is wel een aantal jaren geleden... Zwolle-Ajax.
2014.
In de finale. Als je me toen had gevraagd, zeg maar een week van tevoren... ik ook zei, ja, kansloos. Ajax wint natuurlijk.
Ja.
En dat zou ik nu ook misschien zeggen, maar ja...
Maar toch heb ik ze wel goed zien spelen tegen de topclubs.
Ik ook.
Dus ja, dan zou je verwachten...
Ik denk wel dat ze kans hebben.
Twente thuis hebben ze ook gewonnen.
Ja.
Niet grote kans, maar ze hebben echt wel kans. En dat zit hem in dat ze best wel een goede structuur hebben. Ze hebben goede verdedigers met Sandler vooral. En ze hebben ook echt wel spelers die voorin het verschil kan maken. Dus kansloos zijn ze zeker niet.
Nee. En qua voetballen doen ze dat natuurlijk...
En ze kunnen heel goed als ze onder druk worden gezet... kunnen ze best wel goed voetballen met Sandler achterin.
Hoe ga je om met zo'n wedstrijd? Ja. Dit is niet een Eredivisie wedstrijd dat je bij Feyenoord komt spelen. Nee, het is de bekerfinale.
Ja.
Je wordt vanaf nu, misschien al geweest, word je doodgegooid als NEC'er. In de buurt, als je daar in de buurt woont of zo. Dan, dat is dat echt het thema. En de dag zelf, de opbouw daar naartoe en al die dingen. En veel meer cameraploegen, veel meer dingen. Ja, hoe ga je daarmee om? En dat is wat bekender terrein, denk ik, voor Feyenoord... die natuurlijk Champions League heeft gespeeld. Dus dat is een licht voordeel voor Feyenoord.
Ja, Karim, je hebt twee keer de beker gewonnen in de Kuip met Feyenoord. Is het nou een thuiswedstrijd?
Ja, ik had wel echt het gevoel van... er is geen optie dan hier weggaan met de bekerwinst. Waren ook een finale verloren, was die twee luik met Ajax in de finale...
Ja.
Er was eentje uit en thuis. Maar toen had ik niet echt het gevoel dat we echt een voordeel hadden toen. Maar echt één wedstrijd in de Kuip. Ja, dat was voor mij in die beker had ik wel het gevoel dat we thuis spelen. Dus het is wel echt een thuisvoordeel.
Ja, ook al zitten er evenveel supporters op de tribune. Maar het voelt toch als een wedstrijd in eigen huis. Goed, we zijn er doorheen.
Ik vind het heel opvallend. We zijn klaar.
We zijn klaar. Want je mag nog één. Kan dat snel?
Ik vind het heel gek dat Rogier Meijer voor één jaar bijtekent.
Ja, want jij zou zeggen... Want dat wilde hij zelf, voor de duidelijkheid.
Ja, maar hij is nu hard... Ja, hij kan nu echt wel, denk ik, heeft hij meer opties, denk ik, als het niet doorgaat. En volgend jaar kan NEC zomaar 12e worden.
Maar Kenneth, misschien is het wel een trainer die heel veel vertrouwen heeft in zichzelf.
Dat is mooi.
Mag je volgende week met hem bespreken?
Ja, ik denk niet dat hij daarover wil hebben, denk ik.
Nou goed, maar volgende week namelijk Feyenoord de NEC live bij ons te zien. Aftrap 6 uur voorbeschouwing. Mooi en uitgebreid. We gaan eruit met een realistische trainer. Weer eens wat anders, want volgens de alle oude voetbalwetten... temper je de euforie als je bovenaan staat. En als je onderin staat, hou je de moed erin tot het laatste bittere eind. Maar Edward Sturing lapt die wetten aan zijn laars. Bedankt voor het kijken. En fijn dat u heeft gekeken naar... fijne nacht, wou ik zeggen. Dag.
Is het klaar nu?
Ja, het wordt nu wel heel lastig natuurlijk. Hè. We hebben nog 4 wedstrijden en we staan geloof ik 7 punten achter. Ja, dat gaan we niet redden.